Onze hulp en onze verwachting is in naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade u en vrede van God onze Vader, door Christus Jezus de Heere, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we de Heere loven en prijzen met de lofliederen uit Israël. Laten we zingen Psalm 122, vers 1 en vers 2. Vrede voor Jeruzalem. Vanavond willen wij het geloof belijden. Na het belijden van het geloof zullen wij zingen Psalm 130 vers 4. Hoop voor Israël en ook hoop voor ons, want bij de Heere is veel verlossing. Psalm 130 vers 4, na het belijden van het geloof. En als we het geloof belijden, doen we dat in de verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En ieder spreken in zijn of haar hart met mij de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Laten we de Heere bidden om de opening van het woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten we de Heere bidden. Hemelse Heere, God van Israël en door Jezus Christus onze hemelse Vader. We komen tot u en we danken u dat wij vanavond voor de tweede maal deze dag, deze rustdag, bijeen mogen zijn in uw naam. Heere, wat een voorrecht is het. Zoveel christenen in de wereld worden vervolgd. Ze kunnen niet veilig samenkomen. Ze kunnen niet openlijk het geloof belijden, maar heren, wat een voorrecht hebben wij. Dat wij in veiligheid samen mogen komen, dat we bij het binnenkomen van de kerk niet achter onze schouder hoeven te kijken of we wel veilig zijn, maar dat we hier met elkaar mogen zijn als broeders en zusters rondom uw woord en dat we veilig zijn. En dat we openlijk het geloof mogen belijden. Heren, wat een voorrecht is dat. En heren, u moet ook beleden worden door ons allemaal. Geloof met het hart en beleden met de mond. Heren, en dan als we ons geloof beleiden, dan is dat een rijk geloof. Geen arm geloof, geen schraal geloof, maar een rijk geloof. Want u bent de enige ware God, de God van Israël. U bent groot, u bent machtig. U bent een en al heerlijkheid en heiligheid en liefde, goede tierenheid en trouw. Heren, als we het geloof in u beleiden, dan raken we eigenlijk niet uitgesproken. We bidden u, Heren, wilt u onze zonde en onze schuld vergeven? Heren, u bent heilig, maar wij zijn onheilig. Wij struikelen dikwijls over uw geboden. Soms gebeurt dat per ongeluk, maar dikwijls ook expres, omdat wij het verkeerde willen, omdat wij het verkeerde doen. We bidden u, wilt u ons vergeven, wilt ons wassen met het kostbaar bloed van Christus. Hij alleen is een volkomen verzoening voor al onze zonden. En wilt u geven dat we ook door de Heilige Geest vernieuwd worden. dat die gespletenheid, die dubbelheid in ons leven door de zonde, dat dat steeds minder wordt en dat we vernieuwd worden. Vernieuwd door de Heilige Geest naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Want de Heer Jezus, hij is naar de aarde gekomen om u te dienen, om volkomen uw wil te doen. Niet met een dubbel hart, maar met één hart, om u te vrezen, om u te dienen. En zo is hij de weg gegaan. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. En via kruis en opstanding heeft hij verzoening bereid. Tot eer van uw naam en tot redding voor een ieder die tot hem de toevlucht neemt. Tot redding en heil voor een ieder die gelooft en zich bekeert tot hem, de Heer Jezus, de Verlosser, de Zaligmaker. En we bidden u, wilt u ons ook dat geloof schenken, dat we alles verwachten van de Heer Jezus, dat we het van u verwachten, Heere, en dat we het helemaal niet verwachten van onszelf, van de wereld, van de tijdgeest, maar van u en van u alleen. Heere, open uw woord, wilt u nabij zijn bij het spreken, bij het luisteren, wilt u geven dat uw woord recht verkondigd mag worden, tot opbouw van uw koninkrijk, tot geloof en bekering. En wilt u in ieder nabij zijn die in of rondom deze dienst een taak heeft. In het spreken, in het luisteren, de kerkenraad, techniek, organist, koster, hier in de kerk aanwezig, of mensen die thuis meekijken of luisteren. Wilt u uw zegen geven en wilt u ons zicht geven op wie u bent en wilt u ons zicht geven op welke weg u gaat door de wereld, welke weg u gaat met Israël en ook uiteindelijk ook met ons. Heren, zo leggen we alles in uw hand. Alles verwachtend van u en niets van onszelf. Hoor ons gebed, alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, in de eigen gemeente ben ik bezig in het Bijbelboek Numeri. Israël in de woestijn. Onlangs heb ik 2 preken over Biliam gehouden op Israëlzondag. Biliam betreft 3 hoofdstukken. Nummerie 22 tot en met 24. En op Israëlzondag heb ik 's morgens uit nummerie 22 gepreekt. En met een paar extra schriftlezingen uit nummerie 25 en 31. Vanavond willen we er ook bij stilstaan. En dan zeg ik heel bewust, we lezen de geschiedenis van Biliam. Heel bewust geschiedenis van Biliam. Waarom zeg ik dat zo bewust? Nou, heel lang is er onder oud-testamentische wetenschappers gezegd van nou, dat verhaal van Biliam, dat is eigenlijk maar een verhaal. Dat is eigenlijk maar een sprookje. Zo moet je het lezen. Het is heel lang gezegd door oud-testamentische wetenschappers. Maar wat is er nou gebeurd? In 1967 is er bij opgravingen in Jordanië, bij het plaatsje De Ir Allah, een tekstfragment gevonden. En in dat fragment gaat het over Biliam. Dezelfde Biliam die wij kennen uit de Bijbel. En ook in dat tekstfragment gaat het over Biliam als een soort profeet, als een soort tovenaar. Hij die in contact staat met hogere machten, hogere krachten. En sindsdien wordt gezegd van, hey, ook onder de oud-testamentische wetenschappers, Biliam is niet zomaar een verhaal. Biliam is echt een historisch persoon. En daarom zeg ik vanavond heel bewust, we lezen de geschiedenis van Biliam. Of beter gezegd, de geschiedenis van Israël, waar Biliam een hele kleine plaats in heeft. Nummer 22 vanaf vers 2 tot en met 35 zullen we lezen. Nummer 22 vanaf vers 2. Balak, de zoon van Zippor, zag alles wat Israël met de Amorieten gedaan had. Daarom was Moab zeer bevreesd voor dit volk, want het was talrijk. Moab verkeerde in angst voor de Israëlieten. Toen zei Moab tegen de oudste van Midian, nu zal deze menigte alles wat rondom ons is afgrazen, zoals een rund het groen van het veld afgraast. Balak, de zoon van Zippor, was in die tijd koning van Moab. Hij stuurde boden naar Biliam, de zoon van Beor in Petor, aan de rivier de Eufraat, in het land van zijn volksgenoten, om hem bij zich te laten roepen. Zie, er is een volk uit Egypte getrokken. Zie, het heeft het oppervlak van het land bedekt en het blijft recht tegenover mij liggen. Nu dan, kom toch, vervloek dit volk voor mij, want het is machtiger dan ik. Misschien kan ik het verslaan en kan ik het uit het land verdrijven, want ik weet, wie u zegent is gezegend en wie u vervloekt is vervloekt. Toen gingen de oudsten van Moab en de oudsten van Midian op weg en ze hadden het waarzeggersloon in hun hand en ze kwamen bij Bileam en spraken tot hem de woorden van Balak. Toen zei hij tegen hen, overnacht hier deze nacht en ik zal verslag aan u uitbrengen zoals de Heere tot mij spreken zal. Toen bleven de vorsten van Moab bij Bileam. En God kwam tot Bileam en zei, wie zijn die mannen die bij u zijn? Toen zei Bileam tegen God, Balak, de zoon van Zippor, de koning van Moab, heeft hen naar mij toegestuurd met het verzoek. Zie het volk dat uit Egypte getrokken is, heeft het oppervlak van het land bedekt. Kom nu, vervloek het voor mij. Misschien kan ik er tegen strijden en het verdrijven. Toen zei God tegen Bileam, u mag niet met hem meegaan, u mag het volk niet vervloeken, want het is gezegend. De volgende morgen stond Bileam op en zei tegen de vorsten van Balak, ga naar uw land, want de Heere weigert mij toe te laten met u mee te gaan. Toen stonden de vorsten van Moab op en kwamen terug bij Balak. En zij zeiden, Bileam heeft geweigerd met ons mee te gaan. Maar Balak ging door met het sturen van vorsten meer en aanzienlijker dan de eerste. Die kwamen bij Bileam en zeiden tegen hem, dit zegt Balak, de zoon van Zippor. Laat u er toch niet van weerhouden naar mij toe te komen. Ja, ik zal u met grote eer overladen en alles wat u tegen mij zegt zal ik doen. Maar kom toch, vervloek dit volk voor mij. Toen antwoordde Bileam en zei tegen de dienaren van Balak, al zou Balak mij zijn huis vol zilver en goud geven, ik ben niet in staat het bevel van de Heere mijn God te overtreden om iets te doen, klein of groot. Nu dan, blijft u toch ook deze nacht hier, opdat ik weet wat de Heere verder tot mij spreken zal. God kwam 's nachts tot Bileam en zei tegen hem, kwamen die mannen soms om u te ontbieden? Sta op, ga met hem mee, maar u mag alleen dat doen wat ik tot u spreken zal. De volgende morgen stond Bileam op, zadelde zijn ezel in en ging met de vorsten van Moab mee. De toorn van God ontbrandde echter, omdat hij op weg ging. En een engel van de Heere ging hem in de weg staan als zijn tegenstander. Bileam reed op zijn ezel in en twee van zijn knechten waren bij hem. Toen de ezelin de engel van de Heere op de weg zag staan met het getrokken zwaard in zijn hand, week de ezelin van de weg af en ging het veld in. Toen sloeg Bileam de ezelin om haar weer naar de weg terug te drijven. Maar de engel van de Heere ging nu op een nauw pad tussen de wijngaarden staan met een muur aan de ene en een muur aan de andere kant. Toen de ezelin de engel van de Heere zag, drukte ze zich tegen de muur aan en drukte Bileams voet tegen de muur. Daarom ging hij door met haar te slaan. De engel van de Heere ging nog verder en ging op een nauwe plaats staan, waar geen weg was om naar rechts of links af te wijken. Toen de ezelin de engel van de Heere zag, ging ze liggen onder Bileam. Toen ontstak Bileam in woede en hij sloeg de ezelin met een stok. Toen opende de Heere de mond van de ezelin en ze zei tegen Bileam, wat heb ik u misdaan, dat u mij nu 3 maal geslagen hebt? Toen zei Bileam tegen de ezelin, omdat jij de spot met me drijft, had ik maar een zwaard in mijn hand, dan zou ik je nu doden. De ezelin zei tegen Bileam, ben ik niet uw ezelin waarop u gereden hebt sinds u mijn heer werd tot op deze dag? Was ik ooit gewend u zo te behandelen? Hij zei nee. Toen ontsloot de Heere de ogen van Bileam, zodat hij de engel van de Heere zag staan op de weg met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. En hij knielde en boog zich neer met zijn gezicht ter aarde. De engel van de Heere zei tegen hem, waarom hebt u uw ezelin nu 3 maal geslagen? Zie, ik ben zelf uitgegaan als uw tegenstander, want deze weg wijkt van mij af. Maar de ezelin heeft mij gezien en 3 maal is ze voor mij uitgeweken. Als ze niet voor mij was uitgeweken, zou ik u nu zeker hebben gedood. Maar haar zou ik hebben laten leven. Toen zei Bileam tegen de engel van de Heere, ik heb gezondigd, want ik wist niet dat u hier stond om mij onderweg te ontmoeten. Nu dan, als het slecht is in uw ogen, zal ik wel terugkeren. En de engel van de Heere zei tegen Bileam, ga met deze mannen mee, maar alleen het woord dat ik tot u spreken zal, mag u spreken. Daarop ging Bileam met de vorsten van Balak mee. Tot zover de eerste lezing. Wat lezen we in hoofdstuk 23 en 24? Balak wil dat Bileam Israël vervloekt, maar drie keer zegent Bileam Israël. En wat gebeurt daarna? Nou, dat lezen we in Numeri 25 vers 1 tot en met 3. Daarna gebeurt er iets opvallends. Numeri 25 vers 1 tot en met 3. Daar lezen we het volgende. Israël verbleef in Sittim en het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab. Die nodigde het volk uit bij de offers aan hun goden en het volk at en boog zich voor hun goden neer. Toen Israël zich zo aan Baal Peor koppelde, ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël. Dus door de Moabitische dochters komt Israël tot afgoderij. Hoe gaat het met Bileam? Nou, dat lezen we in hoofdstuk 31 vers 8, dat lezen we ook. Hoofdstuk 31 vers 8, daar lezen we hoe Bileam eindigt. Nummer 31 vers 8. Behalve hen die door hen verslagen werden, doden zij ook de koningen van Midian, Evi, Rekem, Zur, Hur en Reba, de vijf koningen van Midian. Ook doden zij Bileam, de zoon van Beor, met het zwaard. Bileam wordt dus gedood. En wat zit daar nou achter? Nou, dat lezen we in vers 16. Bileam, die zit achter de afgoderij van Israël. Dat lezen we in vers 16. Zie, zij waren door de raad van Bileam voor de Israëlieten de aanleiding tot trouwbreuk tegen de Heere. In het geval van Peor, dat is dus Baal Peor, de afgod. Waardoor de plaag kwam onder de gemeenschap van de Heere. Bileam heeft dus aangezet tot afgoderij. Ik zal er in de preek, met name aan het einde van de preek, ook de vinger bij leggen wat dat precies was. Tot zover de lezing uit Gods woord. Zalig zijn zij, gered bent u, ben jij als je het woord van God hoort en bewaart. Jongens en meiden, op 31 oktober is het Halloween. En steeds meer mensen in Nederland vieren Halloween. Met spoken en geesten, met tovenaars en waarzeggers. Want ze zeggen dat Halloween een gezellig, duister griezelfeest is. En ik weet niet hoe het hier is, maar ook in Aalst wordt het steeds meer gevierd. Maar weten jullie dat de Bijbel waarschuwt voor het zoeken van spoken en geesten? De Bijbel zegt dat geesten echt bestaan. En die geesten horen niet bij de Heer Jezus. Nee, ze horen bij de duivel, Gods grote tegenstander. Ze horen bij de duisternis die ons gevangen wil houden. En daarom is Halloween geen gezellig griezelfeest, zoals wordt gezegd. Nee, Halloween is een feest van duisternis. Laten we er dus niet aan meedoen. Laten we niet een feest van duisternis vieren. Nee, laten we dicht bij de Heer Jezus blijven. Hij is het licht van de wereld. De Heer Jezus, hij is veel groter en machtiger dan de duivel. Bij hem is geen eeuwige angst, maar bij hem is er altijd vrede. Bij hem ben je niet gevangen, maar bij hem leef je in ware vrijheid. En weet je waarom ik je dit vertel? Nou, zojuist hebben we gelezen over Bileam. En Bileam, zo zou je kunnen zeggen, is een soort waarzegger, een soort tovenaar. Hij staat in verbinding met de geesten van de duisternis. En daardoor kan hij magie gebruiken om mensen te vervloeken. En Bileam is in zijn dagen echt wereldberoemd. Onder de tovenaars en zieners is hij een van de grootste. En koning Balak laat Bileam overkomen voor veel geld, want Balak wil dat Bileam Israël vervloekt. Hij wil Gods volk tegenhouden en totaal verslaan. Maar weet je wat nou het wonder is? De Heere beschermt zijn volk juist. Want de Heere is Israëls bewaarder. Hij is veel machtiger dan die machtige tovenaar Bileam. En Bileam kan uiteindelijk alleen doen wat de Heere tegen hem zegt. Namelijk Israël zegenen in plaats van vervloeken. En daar gaan we vanavond naar kijken. Koning Balak die wil dat Bileam Israël vervloekt. Maar door de Heere wordt Israël juist gezegend. Daar gaan we vanavond naar kijken. Gemeente, ik heb de volgende afkondigingen voor u. volgende week de kerkdiensten, Deo van Lente zondag 3 november. Om 9:30 hoopt voor te gaan dominee aan Langeweg uit Barendrecht. En om 6:30 s'avonds dominee T.C. de Leeuw uit Nieuw-Lekkerland. En de collecte, de eerste rondgang is voor de diakonie. De tweede collecte is voor de kerk. En aan de uitgang wordt uw bijdrage gevraagd voor de najaarszendingscollecte van de GZB. Samen met de zendingsbussen en steunpilaren bij de uitgang van harte aanbevolen. En na de rondgang van de collecte zullen we zingen Psalm 91 vers 1 en vers 4. Veilig bij de Heere voor vijanden van rondom. Geef en zing tot eer van de Heere. gemeente, na de verkondiging willen we zingen Psalm 27, vers 1. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Psalm 27, vers 1, na de verkondiging. Gemeente van Jezus Christus. Kent u, ken jij mensen met twee gezichten? De een zegt over iemand van nou, hij is echt zo vriendelijk, hij staat altijd voor iedereen klaar. Maar dan zeg jij van ja, dat geloof ik, maar wacht eventjes. Wacht eventjes, let maar op. Als hij een keer niet zijn zin krijgt, als het een keer niet gaat zoals hij het wil, nou dan krijg je echt een heel ander gezicht te zien. Mensen met twee gezichten zitten vaak ingewikkeld in elkaar. Je kunt er niet snel de vinger achter krijgen. Aan de buitenkant kunnen ze zich anders voordoen dan wat ze stiekem van binnen zijn. Het zijn merkwaardige mensen. En Biliam is zo iemand, is zo'n persoon met twee gezichten. Op het eerste gezicht lijkt hij oprecht vroom. In vers 8 is hij namelijk de eerste die de naam van de Heere in de mond neemt. Hij gaat niet zomaar mee met de delegatie van Moab. Nee, eerst wil hij luisteren naar het woord van de Heere. En in vers 18 spreekt hij zelfs over de Heere, mijn God. Israëls God is niet zomaar een of andere heidense God. Nee, de heidense Biliam zegt, mijn God. Nou, als je dat hoort, dan denk je toch van, joh, dat zit toch wel goed met die Biliam. Ja, hij heeft het geloof in de Heere zichzelf toegeëigend. De Heere is mijn God, zegt hij. En in vers 38, nu hebben we het niet gelezen, maar in vers 38 kun je lezen dat hij tegen Balak, de koning de koning zegt, het woord dat God mij in de mond legt, dat zal ik spreken. Met andere woorden, Biliam die laat zich niet meesleuren met de wensen van Balak, de koning van Moab. Alleen het woord van God zal hij spreken. Dus deze Biliam erkent de Heer niet alleen als zijn God. Hij is nog gehoorzaam aan de Heer ook. Nou, als je dat leest, dan denk je, dat zit geestelijk toch wel goed met die Biliam. Dat is toch een oprecht kind van de Heere God. Maar laten we eventjes wachten. Biliam is namelijk iemand met twee gezichten. Aan de buitenkant doet hij zich anders voor dan dat hij van binnen is. Ja, aan de ene kant kent hij de Heere, hij staat zelfs in contact met hem, maar ten diepste is en blijft hij een heiden, een door en door heiden. Wat is er aan de hand? Nou, bij koning Balak van Moab slaat de schrik om het hart. In vers 3 staat het zelfs twee keer krachtig. Moab is zeer bevreesd en verkeert in angst. Koning Balak voelt zich bedreigd door de aanwezigheid van Israël. Dwars door de woestijn is Gods volk nu neergestreken in de velden van Moab. Het tentenkamp bevindt zich nu ten oosten van de Jordaan, ter hoogte van Jericho. En bijna is de reis van Israël ten einde. Bijna is Gods volk in het beloofde land. En vlak hiervoor heeft Israël koning Sion van de Amorieten en koning Og van Bazan verslagen. Want waarom? Nou, zij weigerden Israël een veilige doortocht te geven. En het is gekomen tot een strijd. En de Heer heeft deze koningen in de hand van zijn volk Israël gegeven. En koning Balak die ziet dat. En hij heeft één grote angst volgens vers 4. Balak is bang dat zijn vruchtbare weideland als door een rund wordt kaalgevreten door die talrijke Israëlieten. Balak is dus bang dat hij door de aanwezigheid van Israël in een economische malaise zal komen. Maar gemeente, als je nou de geschiedenis in Numeri een beetje kent, dan weet je dat deze angst echt compleet ongegrond is. Want allereerst is Israël gekomen om weer verder te trekken. Het volk is namelijk op doortocht naar het beloofde land. En bovendien belooft Mozes keer op keer aan de koning en aan de volken van, nou, we wijken niet af naar links, we wijken niet af naar rechts, maar we nemen de koninklijke route. We gaan in één streep door naar het beloofde land. We zullen niets van jullie pakken. Keer op keer belooft Mozes dat. Dat heeft hij zowel beloofd aan de Edomieten, maar ook aan de Amorieten. Dus als koning Balak een beetje heeft opgelet, dan weet hij, hij hoeft helemaal nergens bang voor te zijn. Maar ja, we kennen het, hè. Geld en economie trekt een mens heel snel de angst in. Dat is de macht van de mammon. Als we ook maar denken dat onze welvaart wordt bedreigd, ja, dan schiet de stress zo enorm snel in ons lijf. En angst is een slechte raadgever. En angst kan ook leiden tot hele gevaarlijke keuzes. Dat zien we ook terug bij koning Balak. In zijn angst zien we hem twee dingen doen. Allereerst zoekt hij steun bij de oudste van de Midianieten. Hij sluit dus een bond tegen Israël. En vervolgens komt hij met het plan om Bileam te roepen. Want Balak die weet heel goed dat hij het militair van Israël zal verliezen. Zijn leger is niet sterk genoeg om te winnen van Gods volk. Vergeet dat maar. Moab is in zichzelf echt kansloos. En ja, wie niet sterk is, die moet maar slim zijn. Daarom komt Balak met het idee om Bileam te laten halen. Bileam zal Israël door hogere machten moeten vervloeken vanaf de hoogten. En een vloek is namelijk veel machtiger dan het geweld van wapens. Een vloek zou de macht en de kracht van Israël moeten breken, zodat Balak daarna alsnog militair kan overwinnen. En daarom moet Bileam komen om een vloek uit te spreken over Gods volk Israël. En dan kun je je afvragen van ja, wie is Bileam nou precies? Hè? Er wordt over hem geschreven, maar wie is hij nou precies? Nou gemeente, Bileam kan je zien als een soort heidense priester en profeet. En een ander woord voor profeet is ook wel ziener, een baroe. Hij staat in verbinding met onzichtbare goden en geesten. Het occulte is zijn kwaliteit. Bileam is bekwaam in waarzeggerij en hij kan machtige bezweringen en vervloekingen uitspreken. En dat zie je vaker in de Bijbel, hè? Dat tovenarij, waarzeggerij, dat zijn reële machten. Denk aan het hof van de farao. Daar waren tovenaars en ook die tovenaars konden kracht uitoefenen. Ook hun staf veranderde in een slang. En ook die tovenaars in Egypte konden water veranderen in bloed. Kan je nalezen in Exodus 7 bijvoorbeeld. En ook in onze samenleving komt er steeds meer openheid voor geesten, openheid voor het bovennatuurlijke, voor het occulte. Loop bijvoorbeeld een boekwinkel maar binnen. Je kunt soms een heel schat vinden met boeken over occultisme, over Wicca en noem maar op. Of loop de Action maar binnen, zou ik zeggen. Je vindt er allerlei beeldjes die verband houden met boeddhisme of hindoeïsme. Zo zie je een groeiende openheid naar het bovennatuurlijke, naar het geestelijke. Je kunt ook denken aan het moderne satanisme of moderne hekserij. In de nacht van 30 april op 1 mei vieren zij de Walpurgisnacht. Daar komen ze samen om te bidden tot Satan of hij de kerk van Christus wil afbreken. Ze bidden om verderf. Of Nederland nog meer mag afdwalen van de Heere God. Verder weg van zijn woord en zijn heilige geboden dan nu al het geval is. En Gods woord waarschuwt juist tegen zulke praktijken. Want het occulte, het bovennatuurlijke, dat is niet onschuldig. Nee, het staat in dienst van de vorst van de duisternis. De macht van Satan en de macht van demonen is een reële macht. Keer op keer lezen we er ook over in het Nieuwe Testament. Dus doe daar niet aan mee, gemeente. Hou je daar verre van. Niet meegaan met de duisternis. Niet meegaan met het occulte. En Bileam is dus een heidense profeet en priester. Bekwaam in het occulte. En toch, zo lezen we, staat hij ook in verbinding met de Heere God. In vers 18 spreekt hij over mijn God. Dat heeft iets raadselachtigs. Hoe kan dat? Hoe zit dat? Want waarom dient Biliam naast al die andere goden ook de God van Israël? De gemeente heeft heel eenvoudig te maken met zijn status. Dat heeft heel eenvoudig te maken met zijn portemonnee. Tovenaars, waarzeggers wilden met allerlei goden in contact staan om zoveel mogelijk bezweringsmacht te hebben. En als je zoveel mogelijk bezweringsmacht had, dan groeide je in aanzien, dan groeide je status. En dat zorgde weer voor een rijk gevulde portemonnee. Dat kunnen we ook lezen in het Nieuwe Testament. Denk aan Simon de tovenaar in Handelingen 8. Simon de tovenaar die laat zich dopen in de naam van de Heer Jezus Christus. Want waarom? Nou, hij wil namelijk ook de gaven van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest wil Simon vervolgens allerlei tekenen en krachten doen om daarmee goed geld te verdienen. En zo is het ook bij deze Biliam. Uit commercieel oogpunt en voor status eert hij ook, vreest hij ook de Heere. En je ziet daarin zijn twee gezichten. Je proeft erin zijn dubbelheid. En Balak, die laat niet zomaar Biliam halen om Israël te vervloeken. Biliam die woont namelijk helemaal in Petor aan de Eufraat. Dat ligt in het noorden van Mesopotamië. Zo'n 600 kilometer verderop. 20 à 25 dagen reizen in die tijd. Want waarom? Nou, Balak wil geen huistuin- en keukentovenaar. Die zou er in die omgeving echt wel te vinden zijn geweest. Nee, Balak die wil echt iemand die kwaliteit levert. En daarom moet die beroemde Biliam komen. Hij heeft namelijk een machtige en een geduchte reputatie. Zijn woorden, nou, die hebben echt effect. Dat lezen we ook in vers 6. Hè? Daar zegt Balak, want ik weet, wie u zegent, is gezegend. En wie u vervloekt, is vervloekt. Geen twijfel over mogelijk. En weet je wat hier opvalt? Balak die wil alleen maar een woord naar zijn wil. Hij weet dat Biliam ook kan zegenen. Maar daar zit de koning van Moab niet op te wachten. Biliam mag alleen maar komen om te vervloeken. Balak wil alleen maar een woord naar zijn wil. En gemeente, als je erover nadenkt, met die houding kunnen ook wij in de kerk zitten. Hè? Dan vinden we het wel fijn als Gods woord open gaat. Maar het mag alleen maar gaan over onze voorkeuren. Het mag alleen maar een woord zijn naar onze wil. En zaken en onderwerpen die ons niet aanstaan, ja, daar zitten we niet op te wachten hoor. En dat moet maar worden overgeslagen op de kansel. Maar het moet wel een woord zijn naar onze wil. En als je erover nadenkt, nou, dan zijn we eigenlijk net zoals koning Balak. Biliam moet komen, maar hij mag niet zegenen. Hij moet en zal Israël vervloeken. Want Balak wil een woord naar zijn wil. En zo wordt er een afvaardiging van vorsten gestuurd. Naar Biliam in Petor. Volgens vers 7 hebben zij het waarzeggersloon bij zich, zodat alles zakelijk goed geregeld kan worden. Biliam die zal een flinke som met geld krijgen. En daartegenover spreekt hij een machtige vloek over Israël uit, zodat Balak zijn vijand kan verslaan. Maar we proeven reserve bij Biliam. Sterker nog, hij wil eerst de Heere raadplegen. Vervolgens komt God in de nacht bij Biliam en dan vraagt God in vers 9, wie zijn die mannen die bij u zijn? Nou, Biliam vertelt het hele verhaal. Koning Balak heeft hem ontboden om Israël te vervloeken. Maar Biliam krijgt van de Heere geen vergunning. Israël is namelijk een gezegend volk. Denk maar aan de priestelijke zegen uit nummer 6. Hè? De Heere zegen u en de Heere behoede u. Gods kostbare naam is dus aan Israël verbonden. Daarom is Israël een gezegend volk. De Heere wil zijn genade juist schenken. Zijn zegen, zijn bescherming. De gemeente vanuit het Nieuwe Testament kunnen we lezen dat de Heer Jezus de kinderen omarmde. En hij legde hen de handen op. De Heiland heeft de kinderen gezegend. En zo mogen ook wij in de gemeente de zegen van God meekrijgen. Bijvoorbeeld aan het einde van een kerkdienst. Of bij een huwelijksdienst over je huwelijk. Of bij de doop. Gods zegen zijn woorden van bescherming en kracht. Door Gods zegen is er hoop en toekomst. Hoop op God en op zijn genade. Hoop op zijn toekomst. Gods zegen, dat zorgt dus voor Gods nabijheid bij jou. Dat belooft hij. En Biljam mag dus niet mee. Je ziet daarin de afhankelijkheid van Biljam. Biljam, hij kan geen stap verzetten. Hij kan geen woord spreken zonder toestemming van de Heere. Die grote, die beroemde profeet met zijn machtige zegeningen, met zijn grote vervloekingen, is bij de Heere God maar een kleine jongen. Hij kan geen stap verzetten zonder de Heere. Gemeente, als je erover nadenkt, zo is het ook tussen de Heere God en de duivel. Hè? Satan, hij kan zich in de Bijbel, hij kan zich ook in onze tijd zich machtig en groot voordoen. Maar vergeleken bij de Heere is hij maar een hele kleine jongen. Zonder Gods toelating kan de duivel helemaal niets. En zo gaat die afvaardiging terug naar Moab. Met teleurstellend nieuws voor koning Balak. Biljam kan niet meekomen. Biljam blijft thuis. Alleen koning Balak is geen koning die nee accepteert. Daarom stuurt hij opnieuw een afvaardiging. Met meer voorname vorsten dan de eerste keer. En sterk dringen ze er bij Biljam op aan om toch te komen. Lezen we in vers 16 en 17. Laat u er toch niet van weerhouden naar mij toe te komen. Ja, ik zal u met grote eer overladen. En alles wat u tegen mij zegt zal ik doen. Maar kom toch, vervloek dit volk voor mij. En weet je wat je hier ziet? Balak belooft Biljam een hele grote beloning. Eigenlijk biedt hij hem een blanco cheque aan. Eer en geld als een verleidelijk lokketje. En daarin merk je dat Balak door en door heiden is. Deze koning denkt namelijk dat met status en dat met geld alles te koop en verkrijgbaar is. Weet je wat erachter zit? Daar zit het maakbaarheidsdenken achter. En wij worden daar ook alsmaar door achtervolgd, hè? Maakbaarheidsdenken. Maakbaarheidsdenken zit enorm diep in onze cultuur en zit ook heel diep in onze politiek. Er wordt er gezegd, gooi er maar geld tegenaan. Geef mensen een podium, geef mensen status en je kunt maken en breken wat je wilt. En weet je wat zo kwalijk is aan dat maakbaarheidsdenken? Zowel bij Balak als bij ons. In dat maakbaarheidsdenken wordt er buiten de Heere God omgedacht. Buiten de levende God om. De Heere God wordt helemaal buiten beschouwing gelaten. Dat is de grote fout. Want niet wij, maar Hij zorgt voor voorspoed en tegenspoed. Niet wij, maar Hij zorgt voor zegen en vloek. En dat gaat hier mis bij koning Balak. Hij rekent hier totaal buiten de Heere om. Hij is een door en door heiden. En weet je hoe je dat nog meer merkt, dat hij een door en door heiden is? Koning Balak, die werkt hier met verleiding. En zo werkt de duivel ook vaak, hè? Met verleiding. Verleiding om mensen bij Gods geboden vandaan te trekken. Om mensen te overreden, God vaarwel te zeggen. Verleiding is een listige truc van Satan. Denk maar aan het paradijs, waar de slang Eva verleidt om van de vrucht te eten. En samen zijn Adam en Eva gevallen voor de verleiding. Samen zijn ze gevallen in de zonde. En zo kunnen ook wij dikwijls vallen in de zonde. Door de verleiding. Je krijgt iets voor ogen. Het trekt aan je. Het lijkt schitterend. Maar het probeert je bij de Heere en het probeert je bij zijn geboden vandaan te trekken. En dan val je En dan val je bij de Heere vandaan. Je valt in de zonde. En als je gevallen bent, gemeente, denk dan ook vooral aan de Heer Jezus. Bij de verzoeking in de woestijn werd hij door Satan meerdere keren verleid. En midden in de verleiding blijft de heiland staan. Hij is volkomen bij de wil van zijn hemelse vader gebleven. Waarom? Om alle gerechtigheid te vervullen. Om al onze zonde en schuld te verzoenen. Jezus Christus alleen is volledig staande gebleven tegen de duivelse verleiding. Dus als je gevallen bent, en gevallen zijn we, vlucht dan naar de Heer Jezus. Hij is staande gebleven en hij is de volkomen verzoening voor al onze zonden. En Biliam, wat doet hij? Nou, in tegenstelling tot koning Balak weet hij wel van de Heere. En tegen de sterke verleiding van eer en geld in, blijft hij bij zijn woord. Hij onderwerpt zich aan het woord van God. Al zou Balak zijn hele huis vol zilver en goud geven, zegt hij. En dan vers 18. Ik ben niet in staat het bevel van de Heere, mijn God, te overtreden om iets te doen, klein of groot. En Biliam zegt dat, maar toch... Toch nodigt hij die afvaardiging nog een keer uit om bij hem thuis de nacht te overnachten. Want hij hoopte op een nieuw woord van de Heere. En 's nachts heeft hij inderdaad een nieuwe ontmoeting met de Heere God. En weet je wat erin opvalt? Nu krijgt Biliam van de Heere God wel permissie om mee te gaan. En dan denk je, hè? Hoe zit dat dan? Waarom mag Biliam nu ineens wel mee? Is de Heere God dan van gedachten veranderd? Maar laten we goed lezen in vers 20. Biliam krijgt alleen toestemming om mee te gaan, maar hij krijgt geen toestemming om Israël te vervloeken. Die toestemming krijgt hij niet. Alleen het woord dat God tot hem spreken zal, dat alleen mag hij spreken. En zo zien we Biliam de volgende morgen vertrekken. Op zijn ezelin, samen met de vorsten, gaat hij op naar Moab, een reis van zo'n 600 kilometer. Maar tijdens die reis gebeurt er opnieuw iets opmerkelijks. Want in vers 22 lezen we opeens dat de toorn van God tegen Biliam ontbrandt. En in zijn toorn tegen Biliam stuurt de Heere een engel met een zwaard. En die engel die gaat midden op de weg staan als tegenstander van Biliam. En als je dat leest, denk je, hè? Wat vreemd, wat is hier nou aan de hand? Biliam die heeft toch toestemming gekregen om mee te gaan? Waarom dan die toorn van God? Hoe zit dat dan? Apart toch? En wat zich vervolgens afspeelt is ook buitengewoon merkwaardig. Drie keer gaat de engel met zijn zwaard op de weg staan en drie keer wil de ezelin de engel ontwijken. En de eerste keer kan de ezelin zo van de weg af het veld in om zo de engel te ontwijken. Maar de tweede keer is de weg nauwer. Aan beide kanten van de weg bevindt zich een muur die de wijngaarden afgrenzen en is er zo weinig tot geen ruimte. Maar wat doet de ezelin? De ezelin die drukt zich tegen een muur om zo toch rond de engel te gaan. En Biliam bezeert daarbij zijn voet. En de derde keer is de doorgang nog nauwer. De ezelin kan niet naar links, ze kan niet naar rechts. En daarom gaat ze midden op de weg liggen. En drie keer slaat die machtige Biliam zijn ezelin machteloos met harde stokslagen. En de derde keer ontsteekt hij zelfs in blinde woede. Hij is woest op de ezelin. Maar dan gebeurt er nog iets bijzonders. Het is de ene bijzondere situatie naar de andere. Wat lezen we? Nou, de Heere God opent vervolgens de mond van de ezelin. Dat is apart. Een ezelin die kan praten. En dan een dier spreekt, dat komt maar twee keer voor in de Bijbel. De eerste keer is het natuurlijk in het paradijs, de slang. En de tweede keer is de ezelin. Dus hier in deze geschiedenis. Maar twee keer in de Bijbel komt het voor dat een dier spreekt. Heel opvallend. En ze zegt tegen haar meester, wat heb ik u misdaan? Dat u mij nu 3 maal geslagen hebt. Maar weet je wat nou het meest wonderbaarlijke is? Wat het meest wonderlijke is, wat het meest vreemde is? Biliam reageert helemaal niet op dit wonder. Hij reageert helemaal niet verbaasd of uit het lood geslagen dat zijn ezelin opeens spreekt. Niets ervan. En wat doet Biliam wel? Nou, verblind en moede raast hij tegen zijn ezelin. Hij is woest. En volgens Biliam drijft die ezelin de spot met hem. Had hij maar een zwaard, dan zou hij hem beslist doden. Maar ondanks die stokslagen, ondanks die woede, blijft die ezelin rustig, volkomen rustig. Ze is geen nukkig jong beest, altijd is ze haar meester trouw geweest, altijd heeft ze hem veilig op zijn bestemming gebracht. En dan lees je dat en dan denk je, Biliam, jij bent toch een tovenaar? Biliam, jij bent toch een ziener? Biliam, jij moet het toch ook zien? Hier is toch meer aan de hand? Hier moet toch meer aan de hand zien? Biliam moet het toch ook zien, die grote befaamde tovenaar uit Mesopotamië? En dan staat er in vers 31... Toen ontsloot de Heere de ogen van Biliam, zodat hij de engel van de Heere zag staan op de weg met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. En hij knielde en boog zich neer met zijn gezicht ter aarde. Gemeente, opmerkelijk, hè? De ogen van de ziener worden hier door God zelf opengemaakt. En weet je wat hier duidelijk wordt? Die grote, die beroemde profeet Biliam uit Mesopotamië, deze befaamde ziener, is in zichzelf steken blind. Zijn ezel ziet zelfs meer dan dat hij ziet. 3 keer rijdt hij blind af op een engel met een getrokken zwaard. 3 keer rijdt hij dus verblind zijn dood tegemoet. Maar 3 keer wordt zijn leven gered door een ezel die het gevaar beter doorziet dan hij. Notabene op dat dier waarop hij zo boos is, dat hij in blinde woede heeft geslagen. Die grote Biliam die in zijn dagen zo wereldberoemd is vanwege zijn zegeningen, vanwege zijn vervloekingen. Die grote Biliam is voor de Heere God maar een hele, hele kleine jongen. Hij wordt hier door de Heere op zijn plaats gezet. En gemeente, zo kan de Heere God ook ons op onze plaats stilzetten. Als wij in hoogmoed op onze levensweg wandelen, als we geestelijk verblind bij hem wegdwalen, dan kan de Heere ons door schade en schande heen stilzetten. Om ons opnieuw op de knieën te krijgen. Omdat we schuld belijden. En opnieuw komen tot gehoorzaamheid. Beseffen we dat? Hebben we daar oog voor? Hebben we daar ook een geestelijk oog voor? Net zoals Biliam kan de Heer ook ons door schade en schande heen stilzetten. Om van onze hoogmoed af te stappen. Om voor het eerst of weer opnieuw klein te worden voor hem. En deze Biliam beseft dat hij gezondigd heeft. Biliam komt tot schuldbelijdenis. Hij is zelfs bereid om terug te gaan naar zijn huis in Petor. Maar de engel zegt, ga met deze mannen mee, maar alleen het woord dat ik tot u spreken zal, mag u spreken. Dat is de voorwaarde. Alleen het woord van God, dat mag hij spreken. En zo zal het ook gaan. Biliam zal in de volgende hoofdstukken Israël niet vervloeken. Nee, geleid door de Heere, zegende hij het volk Israël juist 3 keer. Zegen voor Israël, geen vervloeking. Maar dan vraag je jezelf af, waarom wordt Biljam dan gedood? Dat hebben we gelezen in nummer 31 vers 8, hè? Samen met de Midianieten wordt hij door Israël gedood door middel van het zwaard. Waarom moest dat? Waarom werd Biljam gedood? Hij heeft toch precies de woorden gesproken die God hem heeft ingegeven? Hij zegent Israël juist. Hij heeft geen vloekwoord gesproken. Nou, gemeente, dat heeft te maken met wat we gelezen hebben in nummer 25. Wat hebben we gelezen in nummer 25? Nou, de vrouwen van Moab. Moab is dus het volk van koning Balak. Die vrouwen zijn naar Israël gegaan. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben daar mannen verleid. Ze delen met elkaar het bed. En vervolgens laten ze Israël buigen voor een afgoden. Israël buigt zich voor de afgod Baal Peor. En wie zit daarachter? Van wie kwam dat plan? Dat hebben we gelezen in nummer 31 vers 16. Dat plan, dat kwam door de raad van Biljam. Het was zijn plan om die Moabitische vrouwen op Israël af te sturen. Om door verleiding, om door afgoderij Israël alsnog ten val te laten brengen. Maar dan vraag je jezelf af, ja, waarom geeft Biljam dan advies? Waarom doet hij dat? Nou, heel eenvoudig. Geld. Biljam is namelijk iemand met twee gezichten. Ja, op het eerste gezicht lijkt hij enorm positief. Uiterlijk lijkt hij een vrome, gehoorzame man. Met de mond spreekt hij precies wat de Heere tegen hem zegt. Maar stiekem, in zijn hart, is hij gevallen voor de verleiding van het geld. Daarom stuurde de Heere ook die engel. Daarom ontbrandde ook de toorn van de Heere tegen hem. De Heere wist namelijk wat er in zijn hart was. En nee, met woorden kan hij Israël niet vervloeken. En daarom kan hij fluiten naar zijn geld. Maar Biljam, hij heeft een geitenpaadje gevonden. Een stiekeme weg. Hij denkt, laat de vrouwen van Moab de mannen van Israël maar verleiden. Laat Israël zich vervolgens buigen voor de Baal. En dan ontbrandt de toorn van God niet tegen mij, maar dan ontbrandt de toorn van God zich tegen zijn eigen volk. En dan is koning Balak alsnog van zijn probleem af. En dan kan Biljam mooi het zilver en het goud opstrijken. En we kunnen het ook lezen in het Nieuwe Testament. Verschillende keren in het Nieuwe Testament wordt verwezen naar Biljam. Bijvoorbeeld in de tweede brief van Petrus of in de brief van Judas. En daarin lezen we, daarin zeggen de apostelen dat deze Biljam gevallen is voor het loon van de ongerechtigheid. In zijn hart is Biljam gevallen voor het geld. Zo kan het dus gaan, gemeente. Uiterlijk met de lippen kan je de Heere dienen, maar ondertussen kan je hart vallen voor de verleiding van geld, voor de verleiding van status. Wat kunnen wij hiervan leren? Vijf dingen. Eerste punt. De Heere God, hij kan met een kromme stok een rechte slag geven. Ja, Biljam, hij kent de Heere, maar hij is en blijft een heiden. Als tovenaar en als bezweerder laat hij zich in met het occulte. Hij doet dus wat de Heer heeft verboden. En toch zegent de Heer zijn volk door deze heidense profeet. Waarom? Nou, de Heer kan door een kromme stok, met een kromme stok, een rechte slag slaan. Daarom. Tweede leerpunt. Als iemand een gave heeft, betekent dat nog niet dat je een kind van God bent. Sommige groeperingen in onze tijd kunnen enorm hameren op de gaven van de Heilige Geest. Denk aan de frontrunners, denk aan New Wine. Mensen worden gepusht om een gave te hebben. En wat zegt de Bijbel nou? Biljam heeft een gave, profetisch spreekt hij de woorden van God, maar hij is geen kind van God. Denk ook maar aan koning Saul, hè? In 1 Samuel 19. Koning Saul achtervolgt de nieuwe koning, de gezalfde David. Maar tijdens die achtervolging valt de geest van God op Saul. En wat doet Saul? Saul profeteert. Er wordt zelfs gezegd, is Saul tegenwoordig onder de profeten? Of denk aan hogepriester Caiaphas, Johannes 11. Profetisch spreekt hij daar over de dood van de Heer Jezus. Hij zegt daar zoiets als van, het is beter dat één man voor het volk sterft dan het volk helemaal sterft. Zoiets zegt hij. En dan zegt Johannes erbij, deze woorden heeft hij niet uit zichzelf, maar die zijn gesproken door de Heilige Geest. Dus zowel Saul als Caiaphas hebben profetisch gesproken, maar allebei zijn het geen kinderen van God. En in Matteüs 7 kunnen we lezen, als de Heer Jezus terugkomt, zullen er mensen naar hem toekomen. En die mensen zullen tegen de Heer Jezus zeggen van, Heer Jezus, wij hebben in uw naam geprofeteerd. En wij hebben in uw naam veel krachten gedaan. En wat doet de Heer Jezus met die mensen? Hij stuurt ze weg. Want ze zijn niet gebleven bij de wil van de hemelse Vader. En Paulus zegt dat ook in 1 Korinthe 13. Hij zegt daar in vers 2, al zou ik de gave van de profetie hebben, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Je kunt wel een gave hebben, maar dat betekent nog niet dat je een kind van God bent. Derde leerpunt. De Heere God, hij vraagt ons hele leven. Biliam is iemand met twee gezichten. Aan de buitenkant doet hij zich anders voor dan dat hij van binnen is. De Heere God, hij vraagt jou en mijn hele leven. Hij vraagt jou en mijn hele hart. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Vierde leerpunt. De Heere God, hij is groter dan de grootste tegenstand. Paulus zegt het in Romeinen 8. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Balak, die wil met geld en magie Gods volk vervloeken. Maar de God van Israël is machtiger dan alle machten en krachten in hemel en op aarde. En de komst van zijn koninkrijk en Jezus Christus stuit in deze wereld op enorme tegenstand. Allerlei machten en krachten staan er tegen de Heer op. Maar niets of niemand kan zijn rijk tegenhouden. Straks, als Christus terugkomt, zal zijn koninkrijk volledig gerealiseerd zijn. Dan zal hij zijn alles en in allen. En tot slot, vijfde leerpunt. Jezus Christus alleen is onze enige en ware, onze hoogste profeet en priester. Hij is niet gekomen om zichzelf te verrijken. En hij is ook niet gekomen om ons te vervloeken. Jezus Christus, hij heeft al zijn rijkdom, hij heeft al zijn heerlijkheid afgelegd. En in de weg van kruis en opstanding is hij gekomen om Gods wil volkomen te doen. Met een volkomen hart, met een volkomen bereidheid. De vloek aan het kruishout, over onze zonde heeft hij gedragen. Want hij is juist gekomen om ons tot redding te zijn. Om ons juist tot zegen te zijn. De Zoon van de levende God is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Amen. Thank you. gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Hemelse Heere, Vader van onze Heer Jezus Christus, we komen tot u en we danken u dat u uw volk beschermt. Israël lag daar ten oosten van de Jordaan, in de vallei. En boven hun hoofd op de hoogte gebeurden er allerlei dingen. Er werd allerlei kwaad gesmeed door Balak, die uw volk wilde vervloeken. Maar u keerde dat juist om tot een zegen. Heere, hoe wonderlijk is uw bescherming. Uw bescherming gaat boven ons doen en denken uit. We danken u ervoor, Heere. En we bidden u, wilt u ook ons zegenen, opdat ook wij beschermd zijn, opdat ook wij beveiligd zijn in tijd en eeuwigheid. Dat wij mogen leven van uw genade, en uw genade is ons genoeg. Dan mogen we die ene zekerheid, die ene borg in leven en in sterven kennen. Jezus Christus, onze heiland, onze middelaar. Heren, we bidden u, wilt u ons hart één maken om uw naam te vrezen. Ook wij kennen die dubbelheid door de zonde, door gevallen te zijn voor de zonde, door gevallen te zijn voor de verleiding. We bidden u, wilt u ons hart neigen, wilt u ons hart één maken, ons leven één maken, om u te dienen, om uw naam te vrezen. Heren, wilt u ons stilzetten als wij bij u vandaan dwalen? Als wij plannen in ons hart hebben, als wij gedachten beramen die niet bij u passen, niet bij uw woord passen. Wilt u ons dan door schade en schande heen stilzetten om van onze hoogmoed af te stappen, om voor het eerst of weer opnieuw klein te worden voor u en voor uw Zoon, de Heer Jezus. We bidden u, wilt u uw volk Israël keer op keer beschermen, ook nu, het wespennest van het Midden-Oosten. Wilt u uw volk beschermen tegen Iran, Hezbollah, Hamas en andere vijanden. Wilt u ook het antisemitisme in onze samenleving een halt toeroepen? En we bidden u, wilt u uw volk Israël leiden naar de vervulling van uw belofte? En de ultieme vervulling daarvan is dat zij de Heer Jezus mogen kennen als heiland, als Messias. Dan is uw volk Israël echt veilig. Veilig in tijd en eeuwigheid. Heren, er staan veel machten en krachten op tegen uw koninkrijk. De duisternis wordt om ons heen gevierd. Door te geven dat wij kinderen van het licht mogen zijn. En dat uw licht schijnt in de duisternis. En dat de duisternis wordt weggejaagd. En dat uw koninkrijk gebouwd wordt. Ook in Nederland. Wij, Nederland, als we zover zijn afgedwaald bij u vandaan, o Heren. Over alle lagen van de bevolking. Heren, wilt u geven dat u weer wordt gediend in ons land. Dat zal pas heilzaam zijn. Dan zullen we het pas echt goed hebben. Dan is pas sprake van welvaart, als we u en uw heil kennen. Heren, wilt u dat geven in Nederland? Wilt u uw genade, ons gedenken naar uw genade? Heren, wilt u met ons meegaan, de nieuwe week weer in? U weet waar we verwacht worden. Wilt u ons zegenen en tot zegen stellen? Zo leggen we alles in uw hand. Wilt u het verkeer in deze dienst genadig wegnemen? En wilt u het goede gebruiken tot eer van uw naam en tot opbouw van uw koninkrijk? Om Jezus wil. Amen. Tot slot zullen wij zingen Psalm 146, vers 1 en vers 3. Gemeente, mogen wij van hier gaan, bewaar het woord van de Heere en ontvang zijn zegen, de zegen uit nummer 6. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.